Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag praten we verder over onze overheid en hun digitale infrastructuur.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
In de vorige aflevering hebben we besproken hoe groot de afhankelijkheid van onze overheid van big tech is. Van ministeries en gemeenten tot aan de Nederlandse Bank en de Eerste en de Tweede Kamer. Vandaag duiken we er nog wat dieper in, want het is niet zo dat de overheid zich niet eerder bewust is geweest van die grote afhankelijkheid. Integendeel, al jaren wordt er beterschap beloofd. Toch werd er op het gebied van onze digitale soevereiniteit steeds maar weinig concrete stappen gezet. Hoe gaat het dit keer wel lukken? Daarover ga ik in gesprek met Reo Zenger. Hoi Reo.
Hallo.
En uiteraard met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hoi Evelyn.
Hallo.
Maar eerst, Evelyn, hoe was jouw week op het internet?
Heel leuk. Echt waar?
Ja.
Ik heb een fantastische website getipt gekregen van onze oud-collega Beer. En dat is twingo.guide. Twingo als in de Renault Twingo?
Ja, ja, ja.
Ah, nee, oké. Okay. Je keek zo vertwijfeld.
Ik dacht, heb ik het juist? Hebben we het over de auto?
Jij had het juist. Dit is een fantastische website die gemaakt is door iemand die heel erg fan is van de Renault Twingo. Ik zal één ding quoten. Verder laat ik het allemaal een verrassing. Hij schrijft, ik ga ervan uit dat dit een man is. Misschien is dat een verkeerde aanname. In many places, such as on Wikipedia, it is said that the name Twingo dus comes from three words: twist, swing and tango. I'm quite sure this is incorrect. There is no swing in Twingo. If I'm wrong on this, let me know. Dus wow. Well, ik moest heel erg lachen om deze website, ook heel erg lachen om die auto. Het is een heel raar vormgegeven auto. Hij zal er nu ongetwijfeld net zo uitzien als alle andere auto's.
Is het de auto die oorspronkelijk zo'n soort van neusje had?
Nee, het is, hij heeft een soort spitse neus.
Oh ja.
Dus
ja.
Hij loopt vrij snel naar beneden af. Hmm. Sneller dan je zou verwachten. Maar hij heeft allemaal hele grappige knoppen, hele rare kleuren. Het idee destijds was, een auto mag ook gewoon leuk en grappig zijn.
Fun.
En toen ik op die website zo aan het kijken was, dacht ik echt, de Twingo is echt de auto van het vroege internet.
Mm.
Toen de vormgeving van dat internet nog gedaan werd door de IT'er, die dacht, ach ja, een beetje zo. Je hebt ook het gevoel bij die auto, werkt misschien niet altijd, maar wel meestal. En als er iets goed gaat, dan weet ik waarschijnlijk hoe ik het moet fixen. En toen zat ik aan de Tesla te denken, wat toch volgens mij echt de auto van nu is, van het internet nu. Die super slick, heel chic, maar als er iets stuk gaat, je hebt geen idee wat je ermee moet. En achter de schermen aan de touwtjes toch een van de grootste naties van deze tijd. En zo die twee auto's naast elkaar dacht ik echt, ja, dit is gewoon de geschiedenis van het internet in twee auto's.
Best een mooie vergelijking.
Dank je.
Overigens kan ik me niet voorstellen dat met die naam niet als keertje eerder uitgezocht is en dus ook te vinden op het internet. Ik bedoel, dat ze toch bij alle namen van auto's zullen ze toch wel hele ideeën erover hebben, theorieën en zo, toch?
Nou, als je na deze website bekeken te hebben nog steeds denkt dat als deze informatie beschikbaar was op het internet, deze man het niet gevonden zou hebben, dan kunnen we doorpraten.
Okay.
Even nog in dit kort voor onze luisteraars. Wat verwachten we van deze website? Dus heel veel informatie over deze auto. Ook veel foto's?
Fantastische foto's.
Leuk.
En gewoon een liefde van een persoon voor een ding waar ze een website voor hebben gemaakt.
Heerlijk. Ik ga er naar kijken. Ik link hem ook voor jullie in de show note. Dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering op onze website. Daar staan links en soms zelfs wat achtergronden. Dankjewel, Evelyn.
Alsjeblieft.
We gingen al even terug in de tijd met deze auto. Ik wil nog even meer teruggaan in de tijd. Want zoals ik net al even noemde, onze afhankelijkheid van Big Tech en de afhankelijkheid van onze overheid van Big Tech is geen nieuw probleem. De overheid heeft ook al meerdere keren beloofd dat ze onafhankelijker zouden worden van deze grote techbedrijven. En ik wil het even hebben over welke beloftes en initiatieven wij op dat gebied eerder hebben gezien. Reo, jij hebt daar wat dingen over uitgezocht.
Nou ja, er zijn in de loop van de tijd wel genoeg initiatieven geweest. Alleen het is altijd jammer dat het dan vaak bij initiatieven blijft. Een van de dingen is bijvoorbeeld de bestaan. Nou, in Nederland, hè, de discussie wordt nu een keertje gevoerd, weer eens een keer. Dat we heel erg afhankelijk zijn van die leveranciers van dat soort software. Dat is al veel eerder erkend. En er is bijvoorbeeld in 2002 een keer een motie geweest waarin de Tweede Kamer het kabinet opriep om vooral te kijken naar hoe je software met open source code kunt gebruiken. Mm-hmm. Zodat je minder afhankelijk bent van een leverancier van die software bijvoorbeeld. En in de motie, ik moest erom lachen toen ik het ook teruglas, en hiervoor concrete en ambitieuze doelstellingen te formuleren. En dat is ook iets wat natuurlijk heel vaak gebeurt, is dat er dan ambitieuze doelstellingen worden geformuleerd. Maar ja, dan moet je het daarna ook een keertje bewerkstelligen. En dat is vaak heel veel moeilijker.
Ja, want dit was in 2002. Dat is dus 23 jaar geleden. Een tijdje geleden al. En nou ja, toch zijn we de kant op gegaan die we op zijn gegaan. Ja. Met de afhankelijkheid van Big Tech.
Ja, ik denk ook dat vaak dat de urgentie die we nu misschien voelen, dat die ook heel vaak in het verleden niet zo echt zo gevoeld zijn. En dat daardoor ook heel veel dingen een soort tussen wal en schip zijn blijven hangen. Dus bijvoorbeeld de Europese Commissie heeft wel eens een keer met een nieuwe strategie gekomen om Europa een sterkere plek in die cloud business te geven. Mm-hmm. Maar dat was dan niet zozeer om ons onafhankelijk te maken van de Amerikaanse bedrijven, maar veel meer ervoor te zorgen dat de verschillende efforts in de verschillende lidstaten in Europa, dat werd samengevoegd en dat je op die manier een vuist kon maken. Dus daar zitten veel meer, denk ik, economische doelstellingen achter dan dat het gaat over autonomie. En dat helpt dan natuurlijk ook niet om dan die autonomie wel te beschermen. En wat denk ik ook nog op Europees niveau bijvoorbeeld, is zoiets als Gaia-X. Dat is ook zoiets wat heel vaak wordt genoemd als de Europese cloud.
Wat is dat?
De Europese cloud. Nou, dat is dus niet. Wat het eigenlijk is een standaard voor hoe je in de cloud met elkaar gegevens kunt uitwisselen bijvoorbeeld. Maar dat wordt stevast, wordt dat project gezien als dat is de Europese cloud. En ik denk dat als je op die manier niet goed weet wat er speelt, ja, dan kun je ook nooit het goede beleid maken. Want dan denk je, oh, dat is er al, terwijl het er helemaal niet is bijvoorbeeld. Of, oh, daar moeten we geld naartoe gaan, want dat is belangrijk. Maar ja, dan geef je dus het geld aan het verkeerde uit. Dus er zijn er heel veel dingen waar, denk ik, nou ja, of de ambitie er niet goed is, of de ambitie er misschien wel is, maar de kennis ontbreekt. Dus dat schiet gewoon niet op. En wat ook nog een keer is, denk ik, is dat er best wel wat software ontwikkeld die bijvoorbeeld open source is of die iets aan die afhankelijkheid wil doen. Denk maar aan bijvoorbeeld een Nextcloud of een Moodle. Maar die zijn eigenlijk altijd veel te kleinschalig om de grote concurrent te kunnen worden van de cloud providers die we nu hebben.
Ja, en ik had het er ook al even met jou over toen ik hier kwam werken. Jij ook, Evelyn. Dat is inmiddels een jaar of 10, 11 geleden. Mm-hmm. Toen speelde bijvoorbeeld Safe Harbor heel mm-hmm. erg. Weet je dat nog?
Ja, zeker.
Wetgeving om...
Dat speelt nog steeds.
Dat speelt nog steeds.
Want in dit geval is dat Safe Harbor, denk ik, een heel mooi voorbeeld. Mm. Dat gaat namelijk over hoe we gegevensbescherming in Europa organiseren. En natuurlijk is het zo dat we heel erg afhankelijk zijn van die Amerikaanse bedrijven. En dus gaan veel van onze gegevens naar de Verenigde Staten. En omdat we in Europa hele strenge regels hebben, is dat natuurlijk niet oké als die regels daar dan opeens niet zouden gelden. En dus hebben we een soort van framework, een soort regels opgesteld, waarbij de Europese Commissie kan zeggen, nou ja, die landen die hebben een voldoende hoog beschermingsniveau, dus daar kun je gegevens heen sturen. En dat is in het verleden, bijvoorbeeld met Safe Harbor, is dat een paar keer al onderuit gehaald. En nu is dat weer super actueel, omdat we hebben nu een ander systeem, een ander framework, heeft een andere naam, maar het idee is hetzelfde. Maar Trump heeft een maand geleden 3 van de 4 leden van het toezichtsorgaan op die gegevensverwerkingen in de VS heeft hij ontslagen. Dat waren namelijk democraten. En daarmee is, bestaat dat toezichtsorgaan nog wel, maar is het een soort van vleugellam. Het kan niet meer de impact hebben die het moet hebben. En dat betekent dat je je dus kunt afvragen of die gegevensverwerkingen van Europese gegevens in de VS eigenlijk nog wel legaal zijn. En er zijn genoeg juristen in mijn omgeving die tegen mij zeggen, dat is niet meer legaal. Dus eigenlijk zouden die gegevens niet meer naar de VS mogen. En dat betekent dat al die diensten die nu uit de VS een dienst leveren aan Europa en daarbij gegevens naar de VS sturen, dat die eigenlijk gewoon illegaal bezig zijn.
Oké. Maar ik denk dat er misschien ook iets anders is veranderd sinds Safe Harbor 1. Want er waren er 2, toch?
Ja.
Namelijk dat veel meer dataverwerking ondertussen in Europa plaatsvindt. Dus de oplossing ook van heel veel internationale bedrijven was, nou goed, dan zetten we het, als jullie dat zo graag willen, dan zetten we het toch op onze servers in Europa. Waarbij, en natuurlijk, het is makkelijk te zien hoe daarmee de gegevensbescherming omhoog gaat. Tegelijkertijd het probleem waar we nu naar kijken, namelijk dat Trump niet zoveel acht slaat op de wet, maar zou kunnen vorderen, dingen uit kan zetten. Dat probleem is daarmee niet verholpen.
Nee.
Je noemt een paar initiatieven die al genomen zijn. Eigenlijk een eerste voorbeeld al in 2002 en zo verder. Waarom stranden dit soort initiatieven vaak?
Nou, daar zijn denk ik heel veel verschillende redenen voor. Ik denk dat een van de dingen is dat we onszelf altijd vertellen dat we onze dingen niet goed genoeg zijn. En dus per definitie kijken naar de dingen die er al zijn. En dat zijn natuurlijk heel vaak dan nu dit soort Amerikaanse clouddiensten. Ik denk dat we ook heel vaak zien als in dat een alternatief bijvoorbeeld. Nee, dan laat ik het anders zeggen. Dus ik denk dat we heel erg gewend zijn aan wat er door die bedrijven nu wordt aangeboden. En dat lijkt altijd heel makkelijk te zijn, maar dat is natuurlijk iets wat we gewoon in de loop van de tijd onszelf hebben aangeleerd. Maar het zorgt er ook voor dat we alternatieven, dat we andere dingen, dat we daar een soort van ongemak bij voelen als we dat voor het eerste keertje uitproberen. Dat wil niet zeggen dat het slechter is, maar dat is gewoon een soort, daar moeten we even aan wennen. Maar doordat we dan zeggen, ja, het is wel een stap achteruit of zo, doordat je dat zegt, doordat je die woorden gebruikt steeds, zit je in een soort frame waar je ook niet meer uitkomt. En ik denk dat het dus heel erg zou helpen als je dus dat zou omdraaien en zou zeggen, dit is een stap vooruit en van daaruit gaat kijken daarnaar. Andere dingen zijn echt, ik weet niet hoe lang hebben we, het is echt een heleboel redenen waarom dat denk ik steeds misgaat. Een andere is bijvoorbeeld een focus op kostenbesparing. En dat betekent dat je vaak nu, dat is denk ik ook wel zo, dat je met het gebruik van die Amerikaanse diensten geld kunt besparen. En als we alles tegen die lat van hoeveel kosten te leggen, dan snap ik dat je die keuze maakt. Alleen denk ik dat een hele kortzichtige blik is. Want dat zorgt namelijk voor dat je euro's gaat tellen, basically. En in euro's winnen dat soort diensten het vaak van de alternatieven. Maar als je bijvoorbeeld andere dingen zou mee laten wegen, als bijvoorbeeld wat kost het ons aan autonomie, om maar een woord te noemen, wat kost het ons aan vrijheid, dan is denk ik die balans een hele andere. Alleen, het probleem is natuurlijk dat die autonomie zich niet makkelijk laat meten, niet meteen voelbaar is. Als jij aan het einde van het jaar 100 euro over hebt, dan kun je een paar biertjes gaan drinken. Maar als je aan het einde van het jaar 100 autonomie over hebt, dan merk je daar niet zoveel van. Dus ik denk dat dat heel moeilijk met elkaar te vergelijken is. En dat we in onze maatschappij heel erg op efficiëntie en kostenbesparingen gericht zijn. En daardoor inleveren op iets anders.
En heel erg op private winst. Dat sluit denk ik aan bij wat je zei. Zeg maar, we vinden private winstmaximalisatie heel belangrijk. Heel veel van die diensten waar we nu zo afhankelijk van zijn, zijn ook gefinancierd met als doel private winstmaximalisatie. En we weten inderdaad niet hoe we de publieke waarde die technologie kan opleveren, hoe we dat meetbaar moeten maken. En zolang we dat niet meetbaar kunnen maken, ja, dan bestaat het eigenlijk niet. Of dan boeit het in ieder geval niemand.
Nee, dat is misschien ook een groter probleem. Als jij naar technologie, dat alles moet zeg maar een soort van door technologie meetbaar zijn. Mm-hmm. En anders bestaat het niet. En wij hebben het nu heel vaak over onze vrijheid. En dat is nou iets wat net niet meetbaar is, inderdaad. Ja. Ja, nee, dat zie ik ook zo, absoluut. En ik denk dat er echt nog zoveel andere redenen zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld dat we vaak genoeg niet voldoende investeren in het alternatief. Zowel niet in het aanbod. Hè. Dus ik kan ook wel voorstellen dat het bouwen van zo'n cloud oplossing echt wel de nodige geld, maar ook effort en energiekosten leggen. En als een overheid puur alleen op die centen kijkt, zoals we net al vaststelden, ja, dan is er bijna niet tegenop te concurreren. En als een overheid zegt, ja, we gaan voor een goedkoop alternatief, want het is belastinggeld, dus het moet goedkoop zijn, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat je als ondernemer in Europa of in Nederland niet denkt van, oh, weet je wat, ik ga erop investeren, want als ik het goed doe, dan kan ik er zeker van zijn dat onze overheid daarvan gebruik zal maken. Dat is niet zo. En ik snap ook dus dat je dat niet wil doen. En ook als je kijkt naar investeringen, er zijn vaak wel alternatieven, maar die alternatieven zijn vaak gebouwd om iets te laten werken, zonder dat er heel veel geïnvesteerd is in bijvoorbeeld in het gebruiksgemak. Terwijl die diensten waar wij gebruik van maken, van die Amerikaanse dienstverleners, daar zijn gewoon miljoenen geïnvesteerd in de plaats van de button, de kleur van de button, het font wat ze daarvoor moeten gebruiken. Elke pixel, daar is echt lang, lang over nagedacht. En dat maakt die producten dan heel vaak makkelijk bruikbaar voor het gros van de mensen. En als je die investering niet maakt en alleen maar focust, ja, nee,
dan krijg je een Twingo.
Dan krijg je een Twingo, ja, precies. Precies. Ik zat ook laatst te kijken naar Moodle bijvoorbeeld. Hè? Dat is zo'n onderwijsplatform. Mm. En de eerste video op YouTube. De eerste video die ik op YouTube tegenkom met een uitleg, die begon ook met de zin: start by creating an account. It might seem a bit difficult at first, but don't worry. En dacht ik, ja, als je het product op die manier verkoopt, ja, dan snap ik wel dat iedereen iets anders gaat gebruiken. Dus ja, ik denk dat daar gewoon dat er in heel veel dingen meer geïnvesteerd zouden moeten worden dan alleen maar een product wat iets doet wat je zou willen.
Ja, wij zagen het ook in het onderzoek dat wij hebben gedaan naar het gebruik van technologie in het digitale rechtenveld. Dezelfde valkuilen of aannames over open source technologie. Ja, dat is ingewikkeld. Je kunt er zoveel minder mee. Terwijl, nou ja, dat laatste betwijfel ik eigenlijk of dat waar is geweest. Tenminste, mijn probleem is vaak dat je te veel ermee kan. Maar ondertussen is, en niet alles, maar een deel van die software wel echt aanzienlijk verbeterd. Ja. Maar zelfs daar zie je dus dat we vast blijven zitten in dat verhaal over hoe moeilijk het een is en hoe makkelijk het andere is. Terwijl ook als je, denk ik, iemand nu vraagt om over te stappen van Apple naar een Android-telefoon of van een Microsoft naar een Apple-computer, die struggelen ook gewoon.
Ja. Ja. Ja, en ik denk ook dat die mentaliteit van hoe we naar dingen kijken ons echt in de weg zit. Mm-hmm. Omdat we bijvoorbeeld dat toch altijd weer afzetten tegen wat er al wordt geboden. Terwijl ik denk dat er veel software is waar allerlei features in zitten die we nu gebruiken en gewend zijn, maar die als je teruggaat naar de basis eigenlijk helemaal niet misschien eens zou willen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het feit dat je als docent via een commercieel platform, zo laten we zeggen een Slack naar je studenten op elk moment van de dag een berichtje kan sturen. Mm-hmm. Dat is niet omdat onderwijskundigen zeiden, dat is nou een feature waardoor ons kwaliteit van ons onderwijs op vooruit gaat. Ja. Nee, dat is gewoon ontstaan omdat de technologie dat toevallig kon. En dus, zoals ik al vaker zeg, beschikbaarheid creëert behoefte. Mm-hmm. Dus daardoor zijn we dat gaan willen. Maar op het moment dat dan zo'n alternatief product dat niet kan, dan zeggen we, ja, nee, het kan niet zoveel als wat we nu doen. Dat is misschien ook wel zo. Maar de vraag is wel, is dat slecht? Of is dat misschien eigenlijk wel goed dat het dat niet kan?
Ja. En als we even teruggaan naar, nou, we hebben het dan over bijvoorbeeld de clouddiensten die onze overheid gebruikt. We hadden het in de vorige aflevering ook al even over het idee Cloud Kootwijk, wat Bert Hubert op zijn blog omschrijft. Hij schrijft daarover het volgende. Het is hoog tijd om nu, voordat het te laat is, een Cloud Kootwijk te bouwen waarop onze overheid, zorg en autoriteiten nog met zichzelf kunnen communiceren zonder toestemming of medeweten van Amerika. We kunnen het nu nog net en dit moet geen theoretische voorziening zijn. Hij moet daadwerkelijk dagelijks worden gebruikt. Dus hij heeft het echt over het ontwikkelen van een Nederlandse of Europese cloud die door onze overheid gebruikt wordt. En ik dacht, misschien kunnen we het hebben, Reo, over waar zouden we rekening mee moeten houden met het ontwikkelen van zo'n alternatief? Je noemde net al even bijvoorbeeld bevragend narratief. Dus hoe erg is het om big tech te moeten missen? Lotje zei vorige week ook al, 20 jaar terug hadden we ook geen big tech. Wat zijn nog meer dingen waar we rekening mee kunnen houden met het ontwikkelen van zo'n alternatief?
Nou, ik denk dat het een beetje afhangt van over wie je het dan hebt, omdat het voor beleidsmakers denk ik iets anders is dan voor de mensen die dat ze producten bouwen. Maar om bij die laatste bijvoorbeeld te beginnen, ik denk dat bijvoorbeeld als je naar technologie kijkt, dan hebben we het over code schrijven, programmeercode schrijven. En ik denk dat het super belangrijk is dat we niet meer alleen maar even dat product opleveren waar die functionaliteiten in zitten die je nodig hebt, maar dat er ook goed wordt gekeken naar die user interface waar ik het net over had. Dus dat je daarop investeert. En er komen heel veel meer dingen bij. De meeste van dat soort alternatieven, die hebben vaak zijn vaak, die werken misschien wel heel goed, doen misschien zelfs al te veel, maar missen de randvoorwaarden om het goed te laten landen. Er is bijvoorbeeld weinig support, of je kan er niet op getraind worden. De integratie van zo'n stukje software in een grote geheel, in een organisatie, dat merken we bij ons ook al zelf, is misschien niet goed georganiseerd. Er is geen dienstverlening omheen. Dus dat zijn allemaal dingen die er ook bij horen. Dus je kan dat stukje code kun je misschien wel schrijven, maar daarmee is de technologie nog niet af. Ik denk dat er dus altijd veel meer bij komt kijken. Maar misschien ook als je het hebt over één stap hoger, denk ik, als het gaat over welke keuzes er gemaakt moeten worden, denk ik dat het super belangrijk is om kritisch te kijken naar waar we nu afhankelijk van zijn en wat je daarvan wil overnemen. Dus we moeten niet een kopie van een Google Docs of een Microsoft 365 willen maken. Ik denk dat het belangrijk is om na te gaan welke functies willen we hebben? Wat hebben we nou echt nodig? Dus niet blindelings het aanbod kopiëren, maar goed nadenken over wat hebben wij nou echt nodig? En ik denk dat het ook belangrijk is om niet allerlei kwalijke zaken te kopiëren. De kwalijke kant ervan. Dus denk bijvoorbeeld aan misleidend ontwerpen, waardoor je als gebruiker heel gemakkelijk in iets wordt gezogen, een soort verslaafd wordt eraan. Maar dat het juist belangrijk is om daar onze eigen keuzes, eigen waardes in te reflecteren. Ook bijvoorbeeld problematische bedrijfsmodellen. Dingen als alles laten draaien op basis van advertenties met alle negatieve gevolgen ervan. Dat zijn allemaal dingen waar we zelf keuzes moeten maken.
Nou ja, en in dat opzicht is het misschien wel interessant dat deze Amerikaanse bedrijven nu zoveel dingen doen die we eigenlijk niet willen. Hmm. Want dat levert denk ik ook een hele goede lijst op van de dingen die je dus, die je gewoon niet wil in een Europees of een Nederlands initiatief. Dat kan je natuurlijk wel afkijken, wat je niet wil.
Zeker, ik denk dat we er heel veel van kunnen leren. Dus zowel in dingen die we wel willen, dus dat investeren in hoe de user interface is. En bijvoorbeeld de integratie tussen verschillende stukken software. Dat lijkt mij bijzonder goed om daarvan te leren in hoe je dat goed kan doen. Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan we denk ik, als we dan toch al opnieuw moeten bouwen, laten we het dan even goed bouwen en die kwalijke dingen niet meenemen.
En wat zijn nog meer dingen waar we rekening mee moeten houden, nu we toch een lijstje maken?
Ik zat zelf te denken aan een soort tech pluriformiteit. Dus dat we afspraken maken over hoeveel procent bijvoorbeeld van je dienstverlening bij één bedrijf mag liggen. Of hoeveel procent van de markt of de soort overheidsaanbestedingen gecaptured mag worden door één bedrijf. Maar ook portabiliteit. Interoperabiliteit. Ik heb allemaal tijdjes in mijn hoofd.
Ja. Die afspraken over hoeveel er bij één bedrijf mag liggen. Zijn die er nu? Vraag ik me ineens af. Want alles is dan nu bij dat Microsoft 365. Mm-hmm. Dus het lijkt alsof dat gewoon allemaal bij één bedrijf mag zitten.
Voor zover ik weet zijn daar, laat ik het zo zeggen, zijn daar geen afspraken over die worden nageleefd.
Oké. Okay.
Weet jij dat?
Nee, dat weet ik niet precies. En dat is denk ik ook wel een probleem wat vaker voorkomt. Dus je kan natuurlijk afspreken dat je ervoor gaat zorgen dat je niet afhankelijk bent van één partij. Volgens mij heeft het Nederlands kabinet dat alles een keertje bedacht. Mm-hmm. Dat je weg moet kunnen. Maar ja, als je dat in een briefje aan de Tweede Kamer stuurt als minister zijnde of als staatssecretaris zijnde, en daar blijft het bij, dan hebben we wel het contract met die grote Amerikaanse leverancier.
Ja.
Maar niet de bijbehorende exit-strategie die we ook moeten hebben.
Ja.
Oké. Okay. Dus we moeten niet blindelings een kopie maken. We moeten het narratief bevragen. We moeten heldere afspraken maken over wat bij wie belegd mag worden.
Afspraken die leiden tot een soort pluriformiteit aan aanbieders en leveranciers.
Je had het net ook nog over een eerlijk vergelijk maken. Zijn er verder nog zaken die op de lijst moeten om rekening mee te houden bij het ontwikkelen van een alternatief voor Big Tech?
Nou, sowieso ook bij het ontwikkelen, maar ook het overstappen. Dus bijvoorbeeld, ik sprak vorige week een gemeenteambtenaar die me wat vragen stelde over de overstap van WhatsApp naar Signal. Dat waren allemaal op zich hele valide vragen. Dat ging over, wat wordt waar bewaard? Wat gebeurt er als een ambtenaar zijn telefoon op straat laat vallen en er rijdt net een vrachtwagen overheen? Kunnen we wel nog bij die chats of niet? De standaard termijn waarin berichtjes worden weggegooid, hoe is dat geregeld? Het zijn allemaal valide vragen. En ik snap dat die vragen worden gesteld op het moment dat je wil overweegt over te stappen van WhatsApp naar Signal. Maar wat ik dan heel, heel erg pijnlijk vind, is dat die vragen natuurlijk nooit zijn gesteld op het moment dat er gekozen, nou, het is natuurlijk niet eens gekozen, op het moment dat die gemeente opeens WhatsApp ging gebruiken. En dit laat gewoon weer zien dat we, als je wil overstappen, zijn dat misschien valide vragen, maar dan moet je die valide vragen ook gaan stellen aan de software, voor de software die je al hebt. Of je moet die niet aan het alternatief ook wel gaan vragen. Dus je kan niet, zeg maar, die twee dingen met elkaar gaan vergelijken als je dat bij die eerste dan niet, bij die grote dominante niet hebt gesteld.
En ik dacht nog, misschien zou een van de voorwaarden zijn van producten binnen Cloud Kootwijk dat ze altijd open en aanpasbaar moeten zijn.
Ja, ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in een contract opneemt dat, hè, dus een bedrijf wil daar ook bepaalde zekerheid in hebben. Dat je bijvoorbeeld zegt, het bedrijf mag deze software voor ons ontwikkelen. Dat gaat dan via een aanbestedingsprocedure. Maar dat er dan ook een afspraak in die overeenkomst staat dat na 5 jaar bijvoorbeeld automatisch die code open source wordt, openbaar wordt. Zodat je als overheid de ruimte hebt om dan na die 5 jaar te zeggen, oké, maar jouw diensten vinden we niet zo, die zijn nu te duur geworden. Mm-hmm. Maar dat je wel met behoud van je systeem over kunt stappen naar een ander die dat kan overnemen bijvoorbeeld.
Ja, en ik las een paper van Open Future en die maakte een, vond ik wel, leuke opmerking over venture capital. Namelijk, is dat een legitiem businessmodel een legitiem financieringsmodel voor publieke waarde technologie? En toen zat ik te denken van, het is eigenlijk absurd dat venture capital gebruikt wordt voor het financieren van kritieke infrastructuur. Een soort van, dat is wachten op problemen, denk ik. Dus misschien zouden er ook eisen moeten worden gesteld aan hoe dit soort technologie gefund worden om ook bepaalde incentives te voorkomen.
Ja, want dat bepaalt natuurlijk ook hoe die producten eruit zien, bijvoorbeeld.
Precies.
Ja, absoluut.
En ik dacht ook nog, Cloud Kootwijk, hoe gaan we dit governen? Wie is de baas? Je hebt al een paar keer gezegd dat het behoefte heel erg gecreëerd wordt eigenlijk door de markt. Dus Microsoft kan heel snel nieuwe producten klaar hebben voor zo'n groot publiek vanwege de enorme voorsprong die ze al hebben. Daarmee creëren ze een bepaald aanbod dat creëert een bepaalde behoefte. En de andere, denk ik, soort grote stakeholder die behoefte of aanbod kan beïnvloeden is de overheid. En eigenlijk is daarin het maatschappelijk middenveld compleet afwezig. Dus ik dacht, zou er niet een soort, in plaats van dat je het steeds maar hebt over publiek-private samenwerking, zou dat niet een soort driehoek moeten zijn van publiek, privaat en civiel?
Het multi-stakeholder model bedoel je?
Ja, maar dan werkend. Ik moest denken aan een lezing die ik een keer bijwoonde van een of andere AI-professor, die het had over dat ze bezig waren met een opdracht voor de politie, waarbij de politie hun gevraagd had om te kijken naar hoe drones ingezet konden worden om de veiligheid van demonstraties te vergroten. En toen, ik weet nog dat ik toen dacht van, maar die vraag, je krijgt zo'n ander antwoord op precies diezelfde vraag wanneer die gesteld wordt door de politie of wanneer die gesteld wordt door de demonstrant. Dus waar blijven de vragen van burgers en de problemen van burgers? Waar blijft de focus op de dingen die zij opgelost willen hebben? En hoe zou je dat in de governance van Cloud Kootwijk kunnen borgen?
Nou ja, ik weet het niet zo goed, eerlijk gezegd. En ik denk ook dat, ik vind het echt nobel als dat zou lukken.
ik moet ook denken aan steeds, laten we gewoon even ergens beginnen en niet meteen alles perfect proberen te doen, want dan gaan we nergens komen. Dus super interessant natuurlijk. Maar misschien dat we al, misschien dat je een stukje van je antwoord is ons werk, maar ook het werk van bijvoorbeeld het ministerie rondom de corona-app, waarbij er veel... Oké, het was een beetje afgedwongen natuurlijk, maar door ons. Maar een soort samenwerking is tussen maatschappelijk middenveld en een overheid die dingen ontwikkelt, of misschien laat ontwikkelen, waarbij er door het maatschappelijk middenveld meegedacht kan worden over welke eisen stel je aan die software. Ja. Dus er zijn denk ik misschien wel voorbeelden te noemen.
Van waar dat meer zo is gelopen, bedoel je?
De stem van het maatschappelijk middenveld op zijn minst... Ja, ik zei het natuurlijk een beetje afgedwongen natuurlijk, want wij maakten een campagne ervan. Mm-hmm. Maar op het moment dat je zou het misschien ook anders kunnen inrichten en meer uitgenodigd worden, in plaats van dat je je plek moet bevechten aan tafel. Mm. Maar ik denk wel dat daar de maatschappelijke belangen veel meer in zijn meegenomen dan in menig ander stukje software dat de Nederlandse overheid gebruikt.
Ja. Nou, en wat daar misschien, als we dat als voorbeeld nemen, is denk ik een andere voorwaarde die we misschien zouden kunnen formuleren, is hoe je bepaalde wetgeving, waar we heel blij mee zijn, zoals de AVG, ook kunt terug laten komen in de code. Dus dat wet en regelgeving echt in producten gecodeerd wordt, in plaats van dat je er maar op moet hopen dat ergens down the line iemand besluit om het beste te doen.
Ja, helemaal mee eens. Ja, ik denk ook dat dat juist ook om... Het was relatief controleerbaar. Ik denk dat het er een bepaalde mate van scherpte op was. Die dat gewoon een verhoudingsgewijs goed product maakte. Zeker. Ja.
Goeie idee allemaal. En nou ja, er is ook nu een beweging de goede kant op. Er is motivatie. Er is geld, zei je de vorige keer ook al, Evelyn. Waarom gaat het dit keer wel lukken, Reo?
Nou, ik bedacht mij misschien dat Trump inmiddels genoeg stinkt. Ik zie een gekke blik. Ik snap dat. Ik moest onder andere denken aan, of in dit soort situaties moet ik altijd denken aan wat ze noemen The Great Stink. Dat is dat verhaal uit Londen in 1800 ergens, waar er opeens iets in beweging kwam nadat de pijn werd gevoeld. Daar ging het dan om, daar hadden ze al, in dat jaar hadden ze al iets van 3 cholera-uitbraken gehad in Londen. Het was een super droge zomer, waardoor wat bij ons in de riool wordt weggespoeld, daar op straat kwam te liggen. En de stank daarvan, dat raakte niet alleen gewone mensen, maar dat raakte ook de parlementariërs die in een gloednieuw gebouw zaten met een nieuwe mechanische ventilatie die de lucht van buiten lekker naar binnen bracht. Dus het schijnt zo te zijn geweest dat ze daar sessies hadden waarbij die ze moesten annuleren vanwege de stank, of waarbij ze met mondkapjes op moesten werken in het parlement. Maar toen hebben ze dus omdat het zo werd gevoeld, is het gelukt om in 2 weken tijd er een wet doorheen te drukken die dat ging oplossen. En nu hoop ik dan maar dat Trump gewoon genoeg stinkt. En dat we nu de druk genoeg voelen om, misschien 2 weken, laten we het 2 maanden van maken.
We willen in ieder geval 6 weken consultatieperiode, zodat het maatschappelijk middenveld kan reageren.
Precies. Ik hoop eigenlijk dat Trump nu al genoeg heeft laten zien, waardoor we ons enorm veel zorgen maken. Als ik optimistisch ben, dan denk ik dat gaat lukken. Kijk maar naar de Tweede Kamer, die weer eens wat moties heeft aangenomen. Hopelijk gaat dit nu wel wat in beweging zetten. En anders, ik vind het pijnlijk om te zeggen, moet Trump misschien toch maar af en toe even die knop indrukken en onze ziekenhuizen een week lang stil laten staan, of de universiteiten even niet laten werken. En dat we het dan misschien wel voelen.
Hoe erg moet het gaan stinken?
Precies.
Zou je denken.
Maar ik hoop dat Trump nu al genoeg stinkt.
Dankjewel, Reo.
Nou, en misschien dan in combinatie met de stank of parallel aan de stank wat goede marketing voor Cloud Kootwijk. Dus laat het een stinken, laat het ander er mooi uitzien.
Schijnen, ja.
Een goed voornemen. Dankjewel, Evelyn. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Wil je geen aflevering missen? Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Wanit, onze directeur Evelyn Austin en Reo Zenger. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Ja.
Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? This is Bits of Freedom.